heb hier Matteüs 5 voor mij liggen. Omdat het onderwerp de bergrede is. De bergrede. En toen ik het aan het voorbereiden was, toen dacht ik van ja, dat is misschien nog wel erg ambitieus. Om dat op een zaterdag te doen. Maar desalniettemin willen we vandaag stilstaan bij wat bekend staat als de bergrede. Ik zou het niet harder doen hoor. En ik heb Matteüs 5 opgeslagen omdat dat het, ja, eigenlijk bekend staat als de bergrede. Maar als je in de schrift op zoek gaat, nou ja, je vindt het sowieso ook in Lucas 6 terug. Daar is een korte versie opgetekend van wat wij kennen als de bergrede. Maar er zijn wel meer bergredes. Als je bijvoorbeeld in Matteüs 15 leest, vanaf vers 29, dan zou je dat kunnen opvatten als een bergrede. Maar de Heer spreekt vanaf een berg. Of wat dacht u van Matteüs 24 en 25? De Heer die was daar op een berg vergaderd. En hij spreekt uitgebreid over de laatste dingen die plaats moeten vinden. En ook als we in het Bijbelboek Johannes zijn, in Johannes hoofdstuk 6, daar vinden we de geschiedenis van de wonderbare spijziging. Maar dat begint ook met te zeggen dat de Heer op een berg ging. Dus je zou dat ook als een vorm van een bergrede kunnen zien. Of toen de Heer opgenomen werd in Handelingen 1. Toen hij opvoerde ten hemel. Het was op de Olijfberg. En hij sprak zijn discipelen toe. En later ging Paulus er ook nog in het klein, hè, Paulus, mee verder, in Handelingen 17. Toen hij sprak tot degenen die vergaderd waren in Athene, vanaf de Areopagus. Wat ook bekend staat als een heuveltje. Dus ook een bergrede. Maar dit is wel de meest bekende bergrede, Matteüs 5 tot en met 7. En de Heer spreekt in uitgebreide bewoordingen tot de discipelen. Waarom hebben we dit onderwerp vandaag? Dat komt eigenlijk omdat er zoveel misvattingen over zijn. En ik denk dat de grootste misvatting met betrekking tot de bergrede is dat men het ziet als het evangelie van Jezus wat volgt op de wet van Mozes. En de parallel die dan getrokken wordt is: Mozes gaf ons de wet op de berg Sinaï. En de Heer Jezus geeft ons nu het evangelie vanaf deze berg. En vervolgens vinden we dan de leefregels die de Heer uitspreekt. En een andere misvatting die vaak rondgaat is dat de bergrede bekend staat als het evangelie van de 1000 jaren. Ik weet niet of iemand het wel eens gehoord heeft, maar de regels van het koninkrijk. En dan denk ik, ja, er zit een kern van waarheid in die beide zaken. Absoluut. Je kunt de parallellen trekken. En dat iets wat de Heer uitspreekt op een bepaalde tijd geldig is, dat is ook te verdedigen. Maar wat er in de praktijk gebeurt, en dat is eigenlijk tragisch, is dat men het interpreteert als de voortzetting van de wet van Mozes. En men maakt het daarmee nog zwaarder dan de wet van Mozes. Zware leefregels. Een juk wat uiteindelijk niemand kan dragen. Het is in de praktijk eigenlijk een uitgebreid onbegrip. En hetzelfde zie je in een heel ander onderwerp, zie je met Pinksteren, met de charismatische, waarin men bepaalde zaken uit het verband haalt en opblaast. En dan gaat het alleen nog maar om een bepaald onderdeel. Maar als je hier in Matteüs 5 zo rondkijkt, dan zie je bijvoorbeeld in vers 18 staan, want voorwaar, zeg ik u, totdat hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota nog een tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. En dan zegt men, zie je wel, hoezo we leven niet onder de wet? Hoe kun je dat nou zeggen? En in vers 20, zo wie dan, of nou, vers 19, laat ik maar doorlezen. Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen al zo geleerd zal hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zo gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger zij dan de schriftgeleerden en de fariseeën, dat gij het koninkrijk, de hemelen, geenszins zult ingaan. Ja, en dat is toch wel een aardige lat, hè? De lat van de fariseeën, de lat van de schriftgeleerden. En anno 2023 wordt het nog steeds toegepast. Van weet je wel wat daar staat? En ja, er zitten gebouwen vol op zondag met mensen die gebukt gaan onder wetten en regels. Onder geboden. Geboden en leringen van mensen. Onder het mom van, ja, onze gerechtigheid moet meer overvloedig zijn. Terwijl de schrift zo duidelijk is in vele schriftplaatsen dat de genade overvloedig zou zijn. En dat het woord van christelijk rijkelijk zou wonen in onze harten enzovoorts. Maar het is onbegrip. En wat dacht je van vers 27? Nou ja, vers 27, laat ik vers 29 eens pakken. Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit. Hebben wij onze ogen nog? Dan neemt u het niet heel serieus. Indien dan, vers 30, uw rechterhand u ergert, houdt ze af. Ja, en ik denk dan aan Sharia of zo, zoiets. Toch? Hak maar af, want dan kun je jezelf niet in de problemen brengen. Zoiets. Maar ja, zover gaat men dan ook weer niet, maar dan moeten we het toch op een bepaalde manier geestelijk zien. Hetzelfde kun je zeggen bijvoorbeeld van de voetwas in Johannes 13. Waar men zegt van ja, dit zijn de woorden van onze Heer Jezus. Dit heeft hij ons nagelaten. En vervolgens, als je dan consequent bent, dan zou je hier een teltje neer moeten zetten. En zodra we samenkomen, zouden de voeten gewassen moeten worden. En ik heb dus vernomen van een broeder hier dat ook op bepaalde plaatsen gebeurt hier. Nou, dan denk ik, wees dan consequent en denk ook even aan Matthäus 5 vers 29 en 30. En dat zeg ik gekscherend, omdat het juist zo serieus is. Wees dan consequent. En dat is wat vaak niet gebeurt met de wet. Men is niet consequent. En dat is waar de Heer juist de vinger op legt. Hij legt de vinger op de zere plek. En de discipelen die hadden dat door. Want die zeggen in ditzelfde verband, maar in een ander hoofdstuk, in Matthäus 19, vers 25. Want dan gaat het eigenlijk over dezelfde dingen. Zegt hij dan, hè, het is lichter dat in vers 24 dan dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. En dan zeggen zijn discipelen, verslagen, wie kan dan zalig worden? Wie kan dan zalig worden als het er zo voor staat? Nou, daar hebben we wat op verzonnen. De leer van uitverkiezing. Toch? Want er staat in vers 26, Jezus zijn aanziende zeide tot hem, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar dat is een eigen interpretatie. De Heer die is heel duidelijk in zijn bewoording. En ik hoop dat we vandaag zullen zien dat de Heer het over hogere zaken heeft, over geestelijke begrippen, over zaken die eeuwigheidswaarde hebben en niet slechts gelegd op het vlees zouden moeten worden. Nou ja, laten we eerst maar even een stap terug doen. Als we kijken naar de bergreden, dan bevinden we ons dus in het Bijbelboek Matthäus. En het Bijbelboek Matthäus, of het Evangelie van Matthäus, staat bekend als het Koningsevangelie. En dat is niet zonder reden. Als je in Matthäus 1 begint te lezen, dan vind je een geslachtsregister wat bekend staat als een koningsregister. En in Matthäus hoofdstuk 2 vinden we de introductie van koning Herodes, die zoekt koning Jezus, het kinderke Jezus, te zoeken en te doden. Dus het gaat hier om de koning, de zonen Davids. En de vraag is, wat gebeurt er met de koning en vervolgens met zijn koninkrijk? Nou, een hint in Matthäus 5 is dat het koninkrijk der hemelen wordt genoemd vervolgens. Dus daar gebeurt iets mee. Maar als we Matthäus in zijn algemeen beschouwen, dan vinden we niet slechts de bergreden, maar Matthäus is een aaneenschakeling van 5 redenvoeringen. Misschien hebt u dat wel eens gehoord, maar de eerste is inderdaad de bergreden in Matthäus 5 tot 7. Maar vervolgens vinden we dan de uitzendingsreden, verzendingsopdracht. Dat is in Matteüs hoofdstuk 10. Dat gaan ze allemaal niet lezen hoor, wees maar niet bang. Vervolgens vind je in Matteüs 13 de gelijkenissen. Die staat bekend als de parabelreden. Dat is nummer 3. En dan vind je in Matteüs 18 de zogenaamde kerkreden of gemeentereden. En de laatste is in Matteüs 24 en 25, heet dan ook de reden over de laatste dingen. 5 redenvoeringen. Dus als je het wil indelen, dit Bijbelboek, dan kun je dat doen aan de hand van deze redenvoeringen. Nou ja, er zijn verschillen, er zijn overeenkomsten. Het is prachtig om je daarin te verdiepen. Maar wij beperken ons tot de bergreden, dat is de eerste. En dat is dus in Matteüs 5 tot en met 7. En ook daar vinden we weer een indeling. Ik heb ernaar gekeken, omdat ik het niet helemaal wil lezen met jullie. Maar de eerste versen die staan bekend als de zaligsprekende. Ongeveer tot vers 12, hè. Maar dat zijn eigenlijk kenmerken van gelovigen die ingaan in het koninkrijk. En vervolgens vinden we daarna allerlei zaken die te maken hebben met de wet. Over de voorwaarden om in te gaan. En als we kijken naar die zaken over de wet, dan staan worden een aantal voorbeelden uit de wet aangehaald. En dan is het eigenlijk altijd dezelfde structuur. Van Mozes heeft dit gezegd. Maar ik zeg u dit. Dus dat is een soort een stelling, een tegenstelling en vervolgens een oplossing. Dat staat bekend als de these, antithese, synthese structuur. Maar na dat schriftgedeelte over de wet, dan gaat het over het geven van aalmoezen. Dan ben ik ongeveer in hoofdstuk 6 al. Over het geven. En vervolgens gaat het dan over het bidden. Doe dat dan niet op straat waar iedereen je kan zien, die versen, ik denk dat ze bekend zijn. En vervolgens vinden we dan het Onze Vader, in Matteüs 6. En daarna gaat het over het vasten. En daarna over het ontvangen. De mens die op zoek is, iets nodig heeft en zal ontvangen. Zoekt eerst het koninkrijk van God en ik zal u deze dingen geven. Dat is het einde van hoofdstuk 6. Nou, en in hoofdstuk 7 gaat het weer over ingaan door geloof in het koninkrijk. Dat heeft dan te maken met de brede en de smalle weg enzovoort. Dat is Matteüs hoofdstuk 7. En aan het eind vinden we nog een aantal kenmerken weer van gelovigen. En als laatste vinden we dan degene die zijn huis niet op het zand zou bouwen, maar op de rots. Om maar een beetje hier bij de plaats te blijven. En als je nu goed hebt opgelet, of het in ieder geval hebt opgeschreven, dan zit daar een bepaalde structuur in die naar het centrum toe wijst. Want die zaligsprekingen die komen eigenlijk overeen met wat er aan het einde van Matteüs 7 staat. En dat stuk over de wet in Matteüs 5, dat komt ook weer terug in het begin van Matteüs 7. En heel Matteüs 6 is opgebouwd naar het Onze Vader toe. Dat heet een introversie met een moeilijk woord, en naar binnenkering. Want het begint met het geven van aalmoezen in hoofdstuk 6. Dat doe je niet om gezien te worden, maar dat doe je in het verborgen enzovoort. Maar aan het eind van hoofdstuk 6 heb je het ontvangen. Zoek eerst het koninkrijk van God en ik zal u geven. Hij zou geven aan ons juist. En dat andere is de praktische uitwerking. En allebei is eigenlijk verborgen. En vervolgens gaat het over bidden. Maar dat staat tegenover vasten. En bidden en vasten is een algemene uitdrukking die samen voorkomt in de schrift. En daartussenin geklemd vinden we dan het Onze Vader. En eigenlijk wil dat zeggen dat de bergreden gecentreerd is rond het Onze Vader. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat wil zeggen dat hoort nou eenmaal bij die structuur, dat het Onze Vader spreekt met grote nadruk over de tegenwoordige positie van Christus in onze dagen. Het koninkrijk wat er weliswaar is, maar verborgen is, maar geopenbaard zal worden in de toekomst. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden enzovoort. En het is een gebed. En heel onze bedeling, waarin de broeder zei het al, waarin we onze Heer kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond, wordt gekenmerkt door gebed. Door iets wat geestelijk is, door iets wat niet gezien wordt. Iets wat opstijgt, een offer. Nou, dat is het onze Vader. En eigenlijk, en ja goed, ik vrees dat ik daar niet aan toe kom vandaag, het onze Vader, dat is dan voor een andere keer. Maar alles om het onze Vader heen is eigenlijk een klacht naar het Joodse volk, wat geen deel wilde hebben aan de Messias. Dat staat er allemaal omheen. Nou ja, dus onthoud dat. Als je de bergreden wilt samenvatten, dan kom je terecht bij het onze Vader. Hoe zit dat dan met die versen eromheen? Ik zei al, dat is eigenlijk een klacht van de Heer, omdat men de wet van Mozes eigenlijk heeft veranderd en het heeft verlaagd naar menselijke leefregels. Men heeft er het judaïsme uitgehaald en heeft er geboden van mensen van gemaakt. En de Heer zegt eigenlijk van nee, dat zou je niet moeten doen. Want de wet van Mozes is door God gegeven en ik kom niet om daar iets van af te doen. Want dat doen jullie eigenlijk. Jullie hebben de menselijke regels van gemaakt. Ik kom om te vervullen. En hij zegt daar eigenlijk mee dat, in Matthäus 5 en 17 is dat, hè, dat de wet geestelijk is. De wet geestelijk is, Matthäus 5 en 17. Dat heb ik net ook al gelezen. Ik meen niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Maar waar men niet bij stilstaat, of althans ik hoor het eigenlijk nooit, men is altijd als de wiedeweerga erbij om te zeggen dat de wet niet ontbonden is. Maar er staat wet en de profeten. En dat is ook een belangrijk aspect van de komst van de Heer Jezus. Hij kwam niet om de wet en de profeten te ontbinden. Hij kwam ook als profeet. En hij komt juist om te vervullen. En de bergrede is juist een uiteenzetting om te laten zien hoe de wet en de profeten vervuld worden in Christus. En dan heb je helemaal niks te maken met ontbinden. Nee, vervullen zorgt ervoor dat de wet tot zijn doel komt. En ja, om een lang verhaal kort te maken, want ik denk dat die dingen bekend zijn, maar er staat bijvoorbeeld in Romeinen 10 vers 4, als het gaat over de wet, ik blader maar wat op, dan gaat het over het Joodse volk wat gevallen is in ongeloof, maar desalniettemin bidt Paulus voor het volk. Want hij zegt in vers 2: ik geef hun getuigenis, ik spreek dat zij een ijver tot God hebben. Ik bedoel, daar kun je niks van zeggen. Van de rechtschapen Jood. Hij gaat er wel voor. Kun je van een moslim ook zeggen waarschijnlijk. Maar ze hebben die ijver tot God weliswaar, maar niet met verstand. Ze begrijpen het niet. Ze begrijpen niet waar de wet van spreekt. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Ze proberen het zelf tot stand te brengen. Zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Ze missen het doel van de wet. Maar het einde, en dat is het einddoel van de wet, het doel van de wet, waar wijst de wet naartoe? Het doel van de wet is Christus. De wet is een prachtig, vast getuigenis van de Heer Jezus Christus. In al haar facetten wijst de wet naar Christus. Tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft. En zo kan het evangelie toch via de wet geopenbaard worden. Niet door de letterlijke wet te houden, want dan zal blijken dat je in de wet struikelt en veroordeeld wordt door de wet, maar door de wet te geloven. En dat is precies wat de Heer in Johannes 5 vers 39 tot diezelfde Joodse leidslieden, waar Paulus het over heeft, zegt. Onderzoekt de schriften. Onderzoekt de schriften. Ja, lees je Bijbel, bid elke dag. Maar onderzoek de schriften, trek wel conclusies. Want deze schriften, en dan gaat het over de Oudtestamentische geschriften, zijn het die van mij getuigen, zegt de Heer. En als je leven zoekt, dan moet je bij Christus zijn. Maar dan onderzoek je de schriften en dan kom je tot hem. En dat is de wet en de profeten. Het zou een getuigenis zijn van Christus. En zo zouden we de schrift en daarmee ook de bergreden onderzoeken. De Heer zegt eigenlijk van ja, als je de wet letterlijk toepast, dan moet je hem goed toepassen. Dan moet je consequent zijn. Maar ik kom om te vervullen. En de wet, zegt Colossenzen 2 vers 17, is slechts een schaduw van toekomende zaken. Het is een schaduw en het wijst vooruit. En als je een schaduw ziet, dan moet je vragen, wat voor voorwerp is dat? En als je een schaduw ziet, dan vraag je je af, waar is het licht? Het is contrast. Nou, en ook Hebreeën hoofdstuk 10 vers 1 zegt dat de wet slechts een schaduw is van toekomende goederen. En mijn korte conclusie is dan altijd, het oude verbond is een type, is een schaduw van het nieuwe verbond. En heel de wet spreekt van het nieuwe. En de Heer die zegt dus in Matthäus 5 vers 18, meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Ik kom om te vervullen. En niet slechts de wet, maar ook de profeten. En Paulus zegt in 2 Korinther 1 vers 20, laat ik die ook even opslaan, 2 Korinther 1 vers 20. Dat gaat over vertroosting. Daar staat, want zoveel beloften Gods als er zijn. En zo moet je de wet lezen. Niet als een set leefregels, doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Want dan blijkt dat de wet je zal veroordelen. Maar de wet bestaat uit beloften. De wet is in zichzelf ook profetisch. En ik denk maar even aan wat er gebeurt op grote verzoendag. Ik denk aan de offers. Ik denk aan de spijswet. Al dat soort zaken. Aan de levieten. Aan de priesterdienst. Aan de bouw van de tabernakel. Aan de vrijsteden. Noem alles maar op. Het spreekt over Christus en zijn werk. Het spreekt over toekomende goederen. Het spreekt over toekomstige beloften die vervuld zouden worden. En er staat hier in vers 20, want zoveel beloften Gods als ze zijn, die zijn in hem, in Christus, ja. En die zijn in hem, amen, goden tot heerlijkheid door ons. Ja, Paulus heeft ook een aandeel in dat werk. Hij mag handen en voeten geven aan de uitwerking van dat plan Gods, dat onder het oude verbond en in het oude testament en in de oude schepping verborgen was. Maar nu, in Christus, vervuld wordt en geopenbaard mag worden. En zelfs anno 2023, wij hier zittende als klein groepje gelovigen, mogen daar deel aan hebben. En mogen een plaats in dat plan innemen. Maar dan moet je wel op de hoogte zijn van dat plan. Nou, en dat is eigenlijk wat de Heer hier in Matthäus 5 doet. Hij laat zien wie hij is in zijn opstanding. Het gaat dus over het contrast tussen het oude en het nieuwe verbond. Als je het letterlijk leest en als je niet verder wilt komen, dan krijg je dus wetten en regels die nog zwaarder zijn eigenlijk dan het judaïsme. Want de Heer zegt van ja, jullie denken dat je het zo kunt doen. Maar ik zeg je, en dan is het nog erger. Wees consequent. Hij zegt dus, zo is het bedoeld. Maar het gaat uiteindelijk om de inhoud. Nou, en ik zei al, de parallel wordt vaak getrokken tussen Mozes en Christus. Mozes gaf ons de wet op de berg en de Heer Jezus die geeft ons de bergreden. En er is natuurlijk wel een parallel, maar dat is een typologisch, een profetisch parallel. Want zowel Mozes als de Heer Jezus die kwamen terecht in Egypte om beschermd te worden. Het is in Matthäus 2 waar Herodes achter de Heer aan is. En het was bij Mozes waar allereerst geboren en omgebracht moesten worden. En ze kwamen buiten, ergens buiten terecht vervolgens. Beide, ware verlosser. Mozes, die meende dat hij het volk zou moeten verlossen. Hij zag herwaarts, hij zag ginswaarts. En vervolgens sloeg hij de Egyptenaar. Maar ook in Jesaja, in dat Jesaja hoofdstuk, 59, als ik het goed heb. In Jesaja 59, vers 16, staat dat, via de profeet Jesaja natuurlijk, dat de Heer ook herwaarts en ginswaarts keek. En dat hij niemand zag die verlossing kon brengen. En dus bracht hij die verlossing. En hij sloeg niet letterlijk de Egyptenaar, maar hij maakte een einde aan de oude schepping. Uitgebeeld in Egypte. Hij maakte een einde aan de overste deze wereld en zijn macht. Uitgebeeld in de Egyptenaar, ook in de profetieën. Dus die parallel is er wel degelijk. Beide waren de verlossers en beide werden niet herkend als de verlosser. Ook belangrijk. Want wat werd er tot Mozes gezegd? Joh, waar bemoei je je mee? Wie denk jij wel niet dat je bent, dat je recht over ons kunt spreken? En wat werd er tot de Heer gezegd? Toen die zei waarvoor die kwam. Weg met hem. Toch? Kruisigd hem. En ze kwamen terecht buiten. Buiten de legerplaats. Buiten het land. En Mozes was een herder vervolgens in Midian. En hij diende de priester. Dat is een prachtige parallel met Christus die nu in onze dagen verborgen is. In het buitenland is. In buiten de legerplaats is. En hij wijdt daar de kudde. Hij bouwt daar zijn gemeente. Buiten het zicht van de wereld. In verborgenheid. Maar er zal een periode komen dat hij alsnog als de verlosser terugkomt. Zoals Mozes terugkwam na 40. Na een bepaalde periode. Om zijn volk alsnog uit te leiden. Nou, en Mozes die kwam niet verder dan het uitleiden uit Egypte. En de Heer Jezus... Ja, die stierf bij Golgotha. Maar daarmee stierf één voor alle en werd iedereen uitgeleid uit Egypte. Alleen bij Mozes was dat ook niet de verlossing uiteindelijk. De ware verlossing was niet dat je uitging uit Egypte, maar dat je aan de hand van Jozua het beloofde land in zou gaan. En de ware verlossing is niet dat je door die ene gestorven bent, wat zo vaak vanaf de preekstoel gepredikt wordt, dat Jezus voor ons gestorven is. Dat is het begin van het evangelie. Dat is noodzakelijk. Eén voor alle zou sterven. En dus zijn alle gestorven. Maar het ware evangelie is dat Christus door geloof, buiten de wet om, door geloof is opgestaan. En vervolgens die in hem zijn, zouden leven. Dat is de boodschap. En zij zouden dus ingaan in het beloofde land. Alleen dat is niet Mozes meer, dat is Jozua vervolgens. Nou, dus de parallel tussen Jozef of tussen Mozes en Christus is er wel degelijk. En de Heer Jezus hier op de berg. Maar dan zeg je, ja, dat is misschien dan de wet. Maar met hetzelfde gemak kun je eenzelfde rijtje tussen de Heer Jezus en Elia maken. Dat laat ik dan maar als huiswerk, hè. Maar ook de profeten, samengevat, je ziet Mozes en Elia vaak samen, hè. Dat is de wet en de profeten, maar dat vormt één geheel. Die parallellen zijn er. Christus kwam niet slechts om de wet te vervullen, maar ook de profeten. En daar zit ook een prachtige vervulling in met betrekking tot het volk Israël. Maar Mozes is in ieder geval een type van Christus die als verlosser eenmaal zal terugkeren. En Elia, als je het dan toch zou willen samenvatten, hij is een type van Christus eigenlijk in onze dagen, die vanuit het buitenland spreekt. Vanuit het buitenland in verborgenheid zijn werk doet, op het moment dat het niet regent. Dus vinden dus hier de bergreden eigenlijk als een soort decor van de woorden van de Heer Jezus. De Heer die eigenlijk het een en ander zegt. Want ja, als ik zeg dat de wet een schaduw is van toekomende goederen, daarom heb ik nog niet gezegd dat de evangelieën dat ook zijn. Maar de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling, voordat hij leed en stierf, en alles wat hij hier doet, spreekt ook vooruit naar wat hij werkelijk zou doen in zijn opstanding. En dat is wat ik bedoelde met dat het soms misgaat in charismatische kringen. Men ziet de wonderen die de Heer Jezus deed, de genezingswonderen. En men denkt, dat wil ik ook. Men denkt dat men Jezus moet nadoen. Dat men hetzelfde moet doen als Jezus. En dus ga richting Jezus, ga richting het wonder. En vervolgens kun je achteraan sluiten. In de hoop dat je ook opstaat. Maar daar gaat het niet om. Wonderen zijn tekenen en hebben een betekenis. En wijzen vooruit op de opstanding van Christus. En wie hij nu is. Wie Christus is. Nou, en deze bergreden, deze woorden van de Heer Jezus vinden plaats inderdaad op een berg. Maar dat is nadat de Heer in Matteüs 3 is opgestaan. Hij werd gedoopt. En hij kwam op uit het water. Net als Mozes trouwens. Hè? Uit het water getogen. En de duif daalde neder. Hij stond op. Dat spreekt over dood en opstanding. Ook dat is niet slechts maar een letterlijke geschiedenis. Van nou ja, dat is het dan. De Heer werd gedoopt en verder kunnen we daar niks mee. Alles wat de Heer deed, wees vooruit op zijn dood en opstanding. Op wie hij nu zou zijn vervolgens. En daar zouden we van doordrongen moeten zijn. En vervolgens verdwijnt hij. Toch? De verlosser werd niet herkend. En dus ging hij naar het buitenland. Toen de Heer opstond uit de dood, ging hij niet naar Jeruzalem. Nee, hij voert ten hemel. En de zaligheid ging uit de Joden naar het buitenland. Wij zeggen naar de heidenen. Maar ja, daar zit natuurlijk heel wat achter met Israël. Het ging naar het buitenland. En als een Jood in onze dagen op zoek is naar leven, hij heeft de schrift onderzocht, hij zoekt leven, dan komt hij terecht buiten de legerplaats. Dan komt hij terecht in de gemeente. In de vrijstad. Dan komt hij terecht bij u en mij. Nou, en dat is wat eigenlijk in Matteüs 4 wordt behandeld. Als de Heer in de woestijn is. Buiten het zicht van de Joden. Maar de Heer was gedoopt. En als wij worden gedoopt, wat wordt er dan vaak gezegd? Welkom in de vrijheid. Nou, toen ik gedoopt werd er gezegd, welkom in de strijd. Want toen begon het pas. En het kan soms een strijd zijn om in de vrijheid te blijven staan, toch? Mensen die je continu weer een juk op willen leggen. Maar het is een geestelijke strijd. En dat wordt uitgebeeld in Matteüs 4, in die verzoeking in de woestijn. Waar de Heer 40 dagen en 40 nachten, net als Mozes, niet at en dronk. En vervolgens verzocht werd door de duivel. En als gij Gods zoon zijt, waarom niet dit en dat? Maar we zouden moeten beseffen dat daar eigenlijk een plaatje geschetst wordt van heel onze bedeling. Waarin wij gezet zijn buiten de legerplaats, waarin we gezet zijn in de hemel. En vervolgens in een geestelijke strijd beland zijn. Efeze 6. En dat is een strijd om het woord. Ja, welkom in de vrijheid. Je bent toch niet vrij? Dat geloof je toch niet? Dat kan toch niet? Denk je nou werkelijk dat? Enzovoorts. Ja, maar jullie zijn de enigen die dat zeggen. Dat hoor je nergens. Dat kan dan toch niet waar zijn? Herkenbaar, hè? En het gaat er niet om dat je een bepaald subcultuurtje vormt, hoor. Of een clubje vormt of zo. Maar dat we persoonlijk, individueel op zoek gaan naar de waarheid. En daar heb je vrijheid voor nodig. Daar heb je niet iemand nodig die je beperkt in wat je wel en niet tot je mag nemen. Je hebt die vrijheid nodig om op zoek te kunnen gaan. Maar vervolgens zouden we meer en meer verbonden raken met dat eeuwige woord van God. En daarin vastgezet worden en opgebouwd worden. En dat is waar die strijd uitdrukking aan geeft in Matteüs 4. En we zouden daarin blijven staan. En u hebt vast wel eens de uitdrukking gehoord dat dit hele leven slechts een leerschool is. Stage of zoiets. Loopbaantraining. Nou ja, opvoeding. Nou, dat is wat het is. En de vraag is ook aan ons, blijven we staan? Blijven we bij dat vaste woord? Blijven we daarop vertrouwen? Terwijl heel de wereld om je heen anders zegt. Nou. En vervolgens komen we dan aan het einde van Matteüs 4 en dan vinden we nog andere aspecten van onze bedeling. We vinden aan de ene kant dat de Heer niet in Judea ging wonen, maar in Galilea. Nogmaals, onze bedeling waarin de zaligheid uit de Joden gegaan is en terechtkomt bij de heidenen. Het Galilea der heidenen. Maar dat is ook vervulling van de profeten. Namelijk dat God zijn belofte aan Israël zal vervullen in verborgenheid in het buitenland. Niet aan de Joden, maar aan Efraïm. En vervolgens vinden we, of vervolgens, daarvoor volgens mij, vinden we de roeping van de discipelen. Was dat daarna? Ik zit even te kijken. Nou ja, het staat in ieder geval achter elkaar. Maar dat is toch de roeping van de gemeente? Van een volk wat verzameld wordt voor zijn naam. En de Heer die liep langs. En hij zegt volg mij. En hij liep gewoon door. Dat is toch ons leven? Dan word je geboren, je groeit ergens op in een of ander dorp. Ja, maar jullie zijn hier geboren, dan is het makkelijk. Ook zoiets. Maar de Heer komt een keer langs en dan is de vraag, ga je mee? Nou, dat is wat hier ook gebeurt. Nou, dit waren hele normale mensen. Maar ze waren wel rijp voor de Heer. Ze lieten alles achter en ze gingen. Nou, en zo geldt het voor ons ook. We zouden hem ook navolgen. En dan moeten we ook onze geestelijke bagage achterlaten. Sommigen moeten zelfs letterlijk dingen achterlaten. Nou ja. Het is de vorming dus van de gemeente. We vinden dus hier allerlei aspecten die spreken over onze dagen. En dan vervolgens, lees ik maar, ik begin maar ergens te lezen dan. Ik lees vanaf vers 23. En Jezus omging heel Galilea. Lerende in hun synagoog en predikte het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en kwalen onder het volk. En ik hoop dat u dan ziet dat dat een uitbeelding is van wat er in onze bedeling, in onze dagen na de opstanding van Christus gebeurd is. Zoals in Handelingen 13 staat dat niet in de synagoge men tot geloof kwam, onder de Joden, maar daarbuiten. Spreek deze woorden van genade ook tot ons. En het is toch wonderlijk als je nu om je heen kijkt en je zoekt de Heer, dan kom je toch terecht buiten het land, met name in de westerse wereld. Ik doe verder niet aan landje prik of zo, maar dat is opvallend. Dat is nu eenmaal zo. En dat kenmerkt onze geschiedenis, het christendom. Nou ja, hij ging door Galilea lerende in hun synagoge. En synagoge en leren, dat wijst niet op koningschap, dat wijst op priesterschap. Want ja, vaak wordt dat woord is niet vertaald als synagoge. Maar dat betekent sin, samen. En ago is leren of onderwijzen. Het is een leerhuis waarin je samen, eendrachtelijk, zoals wij nu samen zijn, onderwezen worden. Door de Heer. Maar dat is de priesterlijke functie van Christus in onze dagen. Hij wijst ons de weg. Hij leidt ons in heel de waarheid. Enzovoort. En deze mensen die hier beschreven worden, die liet alles achter en zij volgden hem en ze kwamen daar terecht. En vervolgens genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Hoe vaak wordt er in de schrift gesproken over dat iemand ziek was en bijna zou sterven, maar door de Heer genezen wordt. Of door een of andere profeet. Dat spreekt over een deel van Israël wat ten dode opgeschreven was, maar levend wordt. En in tweede instantie spreekt het over ons inderdaad. Wij die beperkt zijn, die van alles missen, van nature niet in staat zijn om God te dienen, maar door de Heer, door zijn wonderlijk werk in staat worden geacht om hem te dienen inderdaad. Om te wandelen in de goede werken die hij heeft voorbereid. Het gaat dus allemaal over onze dagen. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. Daar kom ik straks misschien nog even op terug. En zij brachten tot hem alle die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten, demonen, en maanzieken en geraakten, en hij genas dezelfde. Nou ja, was je ziek, dan kon je komen. En vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis, ook weer zo'n verwijzing, hè? En van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. En vervolgens krijg je dan Matthäus 5. de berg heeft. En Jezus, lees maar even door, vers 1. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggen. Ja, hij zag iets. De Heer die ging dus op een berg. En hij zag de schare van een afstand. Maar vervolgens spreekt hij tot de discipelen. Zie je dat plaatje? De Heer gaat op een berg. En het mooie aan het Matthäus-evangelie is dat als je het gewoon oppervlakkig leest, dan is het inderdaad het evangelie van de koning. De leeuw. Maar als je minder oppervlakkig leest en de diepte ingaat en de schrift onderzoekt, dan blijkt op de achtergrond dat we niet zozeer de koning vinden, maar op de achtergrond de hoge priester die tot de zijne spreekt. Dat is Matthäus. Op de voorgrond de koning, maar op de achtergrond de hoge priester. En hij zit op een berg. En hij spreekt tot de zijne. Ja, met bergen, dat is altijd wel mooi. We weten niet welke berg dit is. Een berg. Maakt ook niet uit. Maar een berg staat altijd voor koningschap, voor een koninkrijk. Of voor heerschappij. Het begint al in Genesis hoofdstuk 1, wanneer er water is. En vervolgens wordt die aarde eruit getrokken. Wordt samen vergaderd. En dat vormt als het ware een hoge plaats. Dat is wat een berg is. Uit het water genomen. Zoals Mozes. Apart. Daar zit nog veel meer achter in Genesis hoofdstuk 1. Maar dat is de eerste plaats waar je zou kunnen spreken van wat een berg uiteindelijk is. Afgezonderd van de wateren. Afgezonderd. En verhoogd. Maar als je bergen in de Bijbel vervolgens nazoekt, dan kom je bijvoorbeeld terecht in Ezekiel 20 en dan wordt het mijn heilige berg genoemd. En dan gaat het over het beloofde land. Maar iedereen weet dat het koninkrijk zou zijn van David. En een berg is altijd een plaats vanaf waar geheerst wordt, omdat je daar overzicht hebt. Je ziet wie eraan komt, je kunt het verdedigen enzovoort. En het is altijd de plaats vanaf waar de Heer spreekt. Ook de Heere spreekt. Spreekt in de eerste plaats dus over een koninkrijk, maar in hoogste instantie over de hemel zelf. Ik ga al die schriftplaatsen niet opzoeken, maar ik breng even in herinnering dat er in Ezekiel 28 en in Jesaja 14 gesproken wordt tot de koning van Tyrus en de koning van Babel. En in het begin denk je nog dat dat gewone mensen zijn, maar later staat er dan ineens: gij waart op mijn heilige berg. Of in Jesaja 14, gij wilde opklimmen tot het noorden, tegen de berg. Hij wilde de berg beklimmen en de troon bestijgen. Iets in die woorden. En dan blijkt dat het gaat over de plaats waar de troon van God staat, de hemel zelf. Dat is waar een berg over spreekt. Dus Jesaja 14 en Ezekiel 28. Of we dachten, wat dacht u van de berg Sinaï? Op het moment dat het oude verbond, de wet van Mozes, gebracht wordt, dan heerst dat vervolgens over het volk. Er gaat heerschappij uit van die berg. Donder en bliksem. En raakt de berg niet aan, want dan zul je sterven. Spreekt over de heerschappij van de wet. Heerschappij. En ik verzin dat niet zelf, dat staat gewoon letterlijk in Hebreeën 12, hè, en in Galaten 4. Zoek het maar eens op. Dit zijn de twee verbonden en dit zijn dingen die een andere beduiding hebben, staat daar. Berg Sinaï tegenover de berg Sion. En Sion is weer de berg vanaf waar David, of de ware David, zou regeren. Christus. Dus bergen spreken over heerschappij en koningschap. En die mooie berg, de Olijfberg. Dat is toch de plek in Handelingen 1 waar de Heer zegt van ja, hoe zit het nou met het koninkrijk? Nou, kijk maar naar deze berg. Want vanaf hier zullen jullie mij letterlijk zien opvaren. Maar dit is ook de plek waar jullie me zullen zien wederkeren. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dan moet je toch weten dat dat spreekt over het koninkrijk van Christus wat aangebroken is, maar verborgen zou zijn. Dat koninkrijk dat uiteengescheurd werd. En letterlijk zal de olijfberg ook dus scheuren. Net als de leeuw trouwens bij Simson. En in de tussentijd, en nu plak ik het een beetje aan elkaar, omdat ik dat leuk vind, maar in de tussentijd is de Heer op de berg in Betanië, in het huis van Lazarus. En hij ging daarheen om te bidden. En hij sprak in het huis van Lazarus en hij werd gezalfd in het huis. En dat plekje Betanië werd een vlek genoemd, een kleine verborgen plaats. Het valt niet op. Het is maar klein, maar het is van grote betekenis. Daar is de Heer nu. Hij heeft zijn koninkrijk, maar zijn koninkrijk is verborgen voor hun ogen, zegt hij in Lucas 19. En dat koninkrijk is niet van hier. Het is er wel, maar het is verborgen. Nou, en de olijfberg, die geeft daar uitdrukking aan. En ook zo'n mooie, ik weet niet of ik nog tijd heb, ik heb nog tijd. Dat is de berg Nebo. De berg Nebo, die wordt ook de berg Abarim genoemd. Dat is de plek waar Mozes een inkijkje mocht hebben in het land, in het beloofde land. Want Mozes, de geschiedenis is bekend, hij sloeg net iets te vaak tegen die rots. De rots. En vervolgens zou hij het land niet ingaan. Maar hij keek wel over het land heen, vanaf de berg Nebo. En als je kijkt wat betekent Nebo, en ik refereer aan Deuteronomium 32, vers 49. Als je bekijkt wat Nebo betekent in de woordenboeken, dan staat er afgod. En dan denk je, ja, oké. Okay. En dat is ook zo, dat wordt ontleend aan Jesaja 46, vers 1. Maar dat is niet de letterlijke betekenis van Nebo. De letterlijke betekenis van Nebo is, je kent het als het woord nebbe, nabi, is profeet, navi. Spreken, profetie, dat is Nebo. Ja, en er zijn ook valse profeten en valse goden. Dus Nebo wordt daar ook voor gebruikt. Maar letterlijk betekent het profeet. En die berg is ook de berg Abarim, staat erbij in Deuteronomium 32. Maar wat is Abar? Of Eber? Of Heber? Of Hebreeën? Dat zijn, en het staat Abarim, dat is een meervoud, dat zijn degenen die van de overzijde zijn. Dat betekent de overkant. En wat gebeurt er dus met Mozes? Mozes mocht het beloofde land niet in, maar de Heer zegt, jij Mozes als vertegenwoordiger van de wet, van het oude verbond, jij ga op deze berg en kijk naar voren in het land. En hij werpt een profetische blik in de nieuwe schepping, naar het nieuwe verbond, naar het beloofde land. Gewoon om uitdrukking te geven dat Mozes en heel de wet slechts een schaduw is van toekomende goederen. De wet is profetisch. De wet spreekt van het nieuwe. En Mozes laat dat dus in zijn leven gewoon zien. Hij keek over het land. Maar het was profetisch. En hij keek naar de overzijde. En hij zag daar het koninkrijk van Christus dus. Prachtig hoe dat in die bergen zo uitgebeeld wordt. En zelf ging hij er dus niet in, want de wet, het oude verbond, dat zou beëindigd worden. Maar het zou vervuld worden in Christus en in het nieuwe verbond, het werkelijke. Nou, dan heb je, toen het volk Israël het land binnenkwam, heb je de bergen Gerizim en Ebal. En daar moest de zegen en de vloek uitgesproken worden als ze de strijd hadden beëindigd, als ze het land hadden ingenomen. Maar dat spreekt over het aanbreken van het koninkrijk. En typologisch over het aanbreken van het nieuwe verbond en het koninkrijk van Christus. Elke keer weer, als je een berg vindt. En goed, berg letterlijk in het Hebreeuws, dat is het woordje har. Dat ken je ook als hor. Dat is gewoon berg. En de eerste keer dat dat in de Bijbel voorkomt, dat is bij een oordeel. Namelijk bij Noach. ging regenen en het water kwam boven de hoogste toppen van de bergen. Maar dan moet je dus als je, ik heb het als laatste, ik noem het nu weer als laatste vanuit het Oude Testament, maar dan moet je toch weten dat daar een oordeel dus komt over de oude schepping en de koninkrijken der wereld. Want het, Noach is toch ook profetisch? Het zal zijn als in de dagen van Noach. Dan weet je dus toch dat het een oordeel is over de koninkrijken der wereld en der aarde. Maar toen de ark, hè, waar redding was, toen na die periode van ongeveer 150 dagen, toen die ark rustte, rustte hij op de bergen van Ararat. En dat spreekt over het nieuwe koninkrijk. Dat spreekt over het nieuwe, de rust van het nieuwe verbond. Er staat ook letterlijk dat hij rustte en dat was op de 17e van de 7e maand. Dat zou later de 1e maand zijn. Ga ik nu ook niet op in, maar dat is kenmerkend. Het gaat over het koninkrijk van Christus. Hij heeft een raaf en een duif mee te maken. Prachtige geschiedenis. Maar een berg staat daarin centraal. Dus. Het koninkrijk. De heerschappij van Christus. En vervolgens, het is dus de basis voor de rust. En vervolgens vinden we dan bergen in de evangelie. Ik heb zelf nog Matthäus 5 voor me liggen. Maar in Matthäus 4 vers 8 staat... dat de duivel hem meenam op een zeer hoge berg. Nou, en wat verwacht je dan? Nou, hij toonde hem dus al de koninkrijken der wereld. Dat is waar een berg voor staat. Maar de Heer zegt eigenlijk in Matthäus 5, ik klim wel op mijn eigen berg. Ik hoef jouw berg niet. Prachtig hoe die dingen samenhangen. Nou ja, Matthäus 17... De verheerlijking op de berg is bekend natuurlijk. Matthäus 17 vers 1, ik ga het niet lezen hoor. Maar er staat, na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. Nou, dat is wat eigenlijk ook gebeurt in Matthäus 5. Alleen in Matthäus 5 wordt er gesproken en hier wordt er iets uitgebeeld. En ze zien Jezus in verheerlijkte gedaante. En hij is niet alleen, nee. Hij komt met de wet en de profeten als de vervulling. Mozes en Elia. En het is mooi om die dingen zo eens af en toe in een rijtje te zien. Nou ja, en als laatste wil ik dan toch Johannes 6 noemen, waarin de Heer eigenlijk niks zegt. Niet echt. Maar hij ging daar op een berg. En hij was daar weer wederom met de zijnen. En hij voorziet ze van voedsel. Toch? 5000. Zou toch bekend moeten zijn, hè? De spijziging van de 5000, Johannes 6. Maar ze moesten eerst gaan zitten op het gras. Laat die oude werken, die menselijke, uiterlijke dingen voor wat het is. Ze moesten rusten van die oude werken. En vervolgens zouden ze gevoed worden met brood en vis. Nou, en om dan maar terug te gaan, want ik kijk af en toe naar de klok. Om dan terug te gaan naar Matthäus 5... Hier gaat de Heer ook op een berg. Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. Ja, hij ging zitten. Nederzitten. Dat is trouwens een ander woord als in Johannes 6. Daar vind je gewoon het woord wat letterlijk zitten is. Maar hier wordt een speciaal woord voor zitten gebruikt. Dat is het woordje katizo. En dat kata, dat kennen we als neder. Kataballo, kata. En dat tiso, dat is een plaats innemen. En dat is niet zomaar gaan zitten. Dat is een bepaalde positie innemen. Om dat toch even te laten zien. In Matthäus 19, vers 28, daar wordt gezegd door de discipelen wat gevraagd. Petrus die zegt, nou wij hebben alles achtergelaten en we zijn nu gevolgd, wat krijgen wij? En vers 28 zegt dan, en Jezus zeide, voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijn heerlijkheid, dat ook gij zult zitten op 12 tronen, oordelen de 12 geslachten Israëls. En dan hoop ik niet dat u denkt dat ze daar dan tot in de lengte vandaag zitten. Nee, het gaat over de positie die zij in zouden nemen. Nou, en Christus is dus gesteld tot Zoon van God. En hij is nu gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is datzelfde woord. Ja, je ziet hem zitten als in een plaatje. Maar het is zijn positie. Nou, de Heer spreekt in Matthäus 5 ook over die positie die hij inneemt op die berg. Hij neemt als de koning zijn positie in het koninkrijk in op die hoge berg. Maar eigenlijk is het de koning-priester. Die zit op de troon der genade. En in dit verband wil ik gelijk zeggen, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Efeze 2 vers 6. Dat is hetzelfde woord. Katizo. Dat is onze positie. En wij zijn degene die tot hem naderen. En het is inderdaad ook het ingaan in de rust vervolgens. En vervolgens doet hij dan zijn mond open. Staat in vers 2. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggen. En dan denk ik altijd van, nou, je kunt toch ook gewoon opschrijven dat hij begon te spreken. Ik bedoel, normaal, ik weet niet waar een ander mee spreekt, maar dat doe je toch met je mond. Met je handen. Hè? Nee, maar het gaat om het plaatje. Die mond die moet erbij. Want die mond, die geeft uitdrukking. Dat is in het Hebreeuws het woordje P. Dat geeft uitdrukking aan iets. Dat is heel mooi, maar de mond is de P, maar dat is het kenmerkende van het aangezicht, panim. Daarmee druk je uit. En daarmee wordt uitgedrukt wat in het hart is. Dat gaat via de mond. En ik denk dan van, nou, ik zie hier iemand die verhoogd is op een berg, en hij begint te spreken, de P. En dan denk ik aan Pinias. De P, Nagash. Dat is de zoon van Aaron. Maar de P is de mond en niet Pinias, Nagash, dat is de slang. De verhoogde slang. En het is hier Christus die dus als de ware verhoogde spreekt. Als de zoon van Aaron. Niet als voortzetter van het oude verbond, maar als de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij begint te spreken. En zo kennen wij de Heer Jezus Christus als de zoon. En daar wil ik dan mee afsluiten voordat we pauze gaan houden in Hebreeën hoofdstuk 1. Wat een timing. Want er staat God. Voortijds. Voordat het zover was, voordat het tijd was. Veelmaal en op velerlei wijzen, via de wet en de profeten, tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Nou ja, en wij lezen dat in onze Statenvertaling als iets wat in het verleden plaatsvond en niet meer zo is. Maar vanuit het Grieks doet hij dat nog steeds. Dit is zijn positie. Hij spreekt nu. Wij kennen hem als de zoon die spreekt. Pinias. De mond van de slang. De heerser van de nieuwe schepping. En waar de oude slang loog, spreekt hij woorden van waarheid. En dit doet hij sinds hij aangesteld is, vers 2, tot erfgenaam van alles. Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Christus die gesteld is als zoon des mensen tot zoon van God. En vervolgens is hij nu het afschijnsel zijnde heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijnde zelfstandigheid. Het gaat over zijn positie die hij inneemt. Nadat hij deze dingen tot stand bracht. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. En vervolgens is hij nu gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hij zit. Katizo. Nedergezeten. En hij spreekt. En wij zouden vervolgens tot hem naderen. Hè, Hebreeën 4 vers 16. Met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade. Naar die positie van Christus. Zodat hij tot ons spreekt. Nou, en wat zegt hij dan? Zalig.